Ik ben blij dat u er allemaal nog bent. Want vanmorgen werd het toch wel behoorlijk warm. Ik begon langs mijn hand steeds meer te zweten. En ik zag steeds rooiere hoofden. En het onderwerp is nou ook niet een onderwerp dat je zegt, nou dat gaat dan makkelijk zomaar 1, 2, 3 in. Je kan even achteroverleunen. En het is behoorlijk pittig, dat begrijp ik best wel. Het is echt wel een beetje studie. Maar ik hoop dat de Heer ons ook een beetje genade geeft. En dat we met elkaar zo de studie ook kunnen vervolgen. En u hebt al gezien dat we nogal ons wat op de hals hebben gehaald. Hè? Zo met al deze dingen. Want ik heb er heel veel dingen allemaal zo naar voren gebracht. Maar u kennende zult u wel zeggen, nou dat is wel heel mooi dat je het allemaal zo verkondigt. Maar ik wil dat nog wel eens uit de Bijbel verder bewezen zien. Nou, daar zullen we ook menige zaterdag aan besteden. Om het onderwerp in al zijn aspecten te bekijken en na te gaan. En dan ontrolt zich hopelijk het hele verlossingsplan van de Heer Jezus aan onze ogen. Waar niet alleen de gemeente van Christus een rol in speelt. Maar waar ook andere geloofsgroepen en waar ook de hele schepping en de hele wereld bij betrokken zijn. En hoe ziet dat er nou uit? Nou, daar gaat het over. Tot dusver hebben we gezien, dat in feite er dus geen bewuste tussenstaat is tussen het sterven en de opstanding van de mens. Aan welke opstanding hij nou ook deel heeft als gelovige of ongelovige. Als de mens sterft, dan komt eigenlijk uit waar God Adam en Eva en het hele mensgeslacht in hen al waarschuwde, dat de dood iets verschrikkelijks is. Dat dat een totale verwoesting uiteindelijk is van het schepsel mens. De mens ligt dus totaal neder in het stof der aarde als hij sterft. En in zijn leven maakt hij mee dat hij misschien wel denkt als hij opgroeit en nog jong is. En zo'n jaar of 15, 16 wordt en de kracht van zijn leven komt. Dat hij denkt, nou dat gaat alleen maar verder. Hè? Ik word steeds nog maar krachtiger. Die 100 meter, nou ik doe het elk jaar weer sneller. Nou, hij komt al spoedig achter dat er opeens een jaar komt. En dat dat veel minder gaat. En dat als hij eenmaal 80 is, dat hij misschien dat wel in een rolstoelrace kan doen. Maar dat hij die 100 niet meer haalt. In 14 of 15 seconden, zullen we maar in 10 seconden zeggen, van lopen een wereldrecord. Dus, hè? Dat maakt hij mee. Hij maakt de hele aftakeling van zijn lichaam mee. En met de ouderdom komt er ook allerlei gebreken en kwalen. En daar waarschuwde God voor. Uiteindelijk keert de mens tot stof weder. De dood is dus eigenlijk iets verschrikkelijks. En als een mens dus sterft, dan ligt hij bekneld in de banden des doods. Hij vergaat. Hij vergaat tot stof. En er blijft niets van hem over. Als je iemand gaat bezoeken die al 2000 jaar in zijn graf ligt, nou moet je dus, dan vind je alleen maar stof. Zelfs de beenderen na zoveel tijd, die vergaan ook nog tot stof. Er blijft niets meer van hem over. En de persoon in kwestie kan ook zelf niets aan zijn toestand veranderen. Wat heeft hij nodig? Een verlosser. En de antwoord wat de Bijbel geeft is die verlosser is de Heere Jezus Christus. De kleinste tekst van de Bijbel. Welke tekst is dat? Dat hij rezen staat bij het graf van Lazarus. Dat hij dan geconfronteerd wordt daar met de dood. Met het graf van Lazarus. En dan staat er, en hij weende. Jezus weende. De korte tekst. Johannes 11, vers 35. Moet u voorstellen, in Johannes Evangelie. Johannes Evangelie begint, dat Jezus is het woord. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dan staat er verder. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen, alles hè, alle dingen, zijn door het woord, zijn door Christus geworden. En zonder dit, zonder Christus, is geen ding geworden dat geworden is. Jezus Christus, houd het vast, is het woord.
Hij is de schepper. En in Johannes 11 staat de schepper geconfronteerd voor een graf. Geconfronteerd met de dood. En er staat er, en hij weende. En hij weende niet alleen. Er staat ook nog bij, toen de Heere Jezus, Maria zag wenen, en ook de Joden die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd hij verbolgen in de geest en diep ontroerd. Hij werd ook nog, zou ze kunnen zeggen, goddelijk vertoornd. Verbolgen in de geest. Hij weende, hij werd diep ontroerd, maar ook verbolgen. En als je Jezus al dat leed ziet, wat in feite die leugen van Satan heeft voortgebracht, dat de mens daarop inging. Satan geloofde, gij zult geen zin sterven, maar gij zult als God zijn. En dat de consequentie is uitgekomen waar God Adam en Eva al voor waarschuwde, ja dan weent hij, is hij ook verbolgen in de geest. We moeten goed begrijpen, dit heeft de Heere Jezus Christus als schepper met zijn schepping nooit, nooit gewild. Daarom werd hij vlees. Ik lees graag met u de tekst uit Hebreeën 2. Waarover Paulus dan over de vleeswording, waarom die reeds vlees werd, spreekt. En dat is wel een interessante tekst. Er wordt in vers 14 door Paulus gezegd. En in het kader heeft het betrekking op de Hebreeën. Maar we mogen dit best ook even breder trekken. Hebreeën 2, vers 14. Daar nu de kinderen, en dat zijn wij allemaal, niet alleen het volk van Israël, aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Daarom is hij ook vlees geworden. Heeft hij ook bloed en vlees daar deel aan. Opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, en wie is dat? De duivel, zou te niet doen. En ik lees u voor uit de Statenvertaling. Dat heeft hij al door. En allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven, door angst voor de dood, tot slavernij, dat is de slavernij der zonde, gedoemd waren. Dus dat is waarom dat Jezus Christus vlees werd. Waarom dat hij naar deze aarde kwam. Waarom hij in Bethlehem, als een kind, zijn baby lag in de wieg. En opgroeide. En zich liet kruisigen. Om in feite hem die de macht over de dood had, de duivel, te niet te doen. Zegt de Statenvertaling. Carthageo. En allen zou bevrijden. Die dus gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Christus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is die gestorven. Hij heeft zijn bloed gegeven tot losprijs staat er van velen. Er staat dat Christus heeft de dood van zijn kracht beroofd. En hij heeft aan het licht gebracht wat? Onvergankelijk leven. Leven dat het tevoren in de schepping nog nooit was vertoond geweest. En daarom kan de Job getuigen dat ondanks dat hij wist dat hij zou sterven en dat van zijn huid niks zou overblijven, dat zijn huid geschonden zou worden en dat hij helemaal in het graf na zijn sterven helemaal zou vertieren en wegteren, dat hij toch eenmaal als hij zal worden gewekt, als die hemelen niet meer zijn. En hij daar slaapt in het stof der aarde. En hij wordt daar gewekt. Dat hij met zijn eigen ogen. Uit zijn eigen vlees. God zal aanschouwen. Want Job zegt. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En Job heeft dat dus helemaal begrepen. Het hele evangelie. Of niet? Ik weet dat mijn verlosser leeft. En zelfs niet in Jan de Heer. Wat gebaseerd hij wel op die tekst. Die tekst gaan we lezen in het Job. Job 19. Mooie tekst. Dat lezen we toch veel in Job, hè? Ja. Job 19. Job 19. Vers 25. Dan zegt hij hele bijzondere dingen. Job 19 vers 25. Maar ik weet, mijn losser leeft, mijn Goel. En ten laatste zal hij op het stof optreden. Nou, Christus komt weder. En zal op het stof der aarde optreden. Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees, hij gelooft dus dat het, ondanks dat zijn huid geschonden wordt en zijn vlees in het graf vergaat, hij zegt, zal ik uit mijn vlees, dan moet hij dus een nieuw opstandingslichaam krijgen, God aanschouwen, die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen zullen zien en niet de vreemde, mijn nieren in mijn binnenste, versmachten van verlangen. Hij verlangt nu al eens naar die opstandingsdag, dat hij met zijn eigen ogen, uit zijn eigen vlees, in het opstandingslichaam, dus God zijn losser mag aanschouwen. Ja. Dus Christus moet nogal wat doen, als we denken aan Hebreeën 2. En broeders en zusters, dit hele verlossingswerk van Jezus Christus, wat zo bijzonder is, wordt op schandelijke wijze van zijn glorie beroofd en van zijn kracht beroofd door allerlei menselijke traditie die gebaseerd is op de leugen van Satan, die zegt dat de mens allang onsterfelijk is. Christus heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvergankelijk leven, onsterfelijk leven, aan het licht gebracht. En de duivel en de traditie zeggen, ja nee joh, dat heb je allemaal, want je bent onsterfelijk, je hebt een onsterfelijke ziel hoor. En als je dan straks sterft, dan leeft ieder mens zonder lichaam voort in een andere sfeer. Als een geest of zus of zo. Maar deze al deze leringen, al deze gedachten, verdoezelen de ernst van de dood en kleineren het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Dr. Anders William Liesk zei, er is een leer die de mens vernedert en God onteert, en die van het gehele plan van het universum een rampzalig fiasco maakt. Een leer overal aanwezig, die voor even de theologie heeft gedomineerd en de massa gedreven heeft tot dwaasheid of godloochening. Die het evangelie bedoezelt, het licht van het Bijbelboek Openbaring verduistert en het onuitsprekelijke karakter van onze Vader in de hemel op afschuwelijke wijze te schande maakt. Namelijk de leer dat alle zielen onsterfelijk zijn. Dat is gelijk. Weet u waar dat wegkomt? Wie de grote animator is, dat is natuurlijk aan één kant wel de duivel, maar weet u waar dat wegkomt? Dat komt uit de Griekse filosofie. Het was de Griekse filosoof Plato die dit zo naar voren heeft gebracht. En later heeft Augustinus deze platonische ideeën over de onsterfelijke ziel in de theologie opgenomen. Plato was een volgeling van Socrates. En Plato heeft ook de eerste universiteit in de geschiedenis opgericht. En de universiteit heeft lang bestaan, meer dan 900 jaar. En zijn geschriften en zijn ideeën, zijn filosofie, heeft een enorme invloed gehad op het denken van de mens en op het denken van de westerse mens en op de theologie. Paulus die waarschuwt in de Bijbel ernstig voor de Griekse filosofische beschouwingen, bijvoorbeeld in Colossenzen 2, vers 8. Die volgens Paulus in overeenstemming zijn met de overlevering der mensen en met de wereldgeesten. Ja, met demonen, waar leringen, die de mensen leringen inblazen. Het woord onsterfelijk
Wordt in de Bijbel niet gevonden in verbinding met de ziel. Je kan nergens de uitdrukking lezen, de onsterfelijke ziel. En ook het hele idee is onstructuurlijk. Hoewel het wijdverbreid is en ieder mens bijna op aarde daarin gelooft. Weet u, Plato zei, een mens, ja, een mens heeft een lichaam, maar dat lichaam, dat is een kerker van de ziel. En wat gebeurt er nou bij het sterven? Dan wordt eindelijk het zieltje uit zijn kerker bevrijd. Dus de dood is niet iets verschrikkelijks. Oh nee, het is een bevrijding. Ziet u hoe duivels dat is? De duivel draait altijd de zaken 180 graden om. Waar God voor waarschuwde. Dat iets verschrikkelijks zou zijn. Daar maakt de duivel in het paradijs en dan maakt Plato iets heerlijks van. En zo stelt het in de wereld dat af en toe ook voor, helemaal. Namelijk dat eindelijk de ziel wordt verlost. En dan bevrijd van het lichaam uiteindelijk kan heen gaan als geest in de gelukzaligheid. En wij moeten alle dingen leren te toetsen aan de Bijbel. En ook al is het zo dat misschien ons eigen hart ons verleidt om zoiets misschien aan te nemen, omdat het ons wel goed in de oren klinkt, moeten we toch zulke soort ideeën, waar de Bijbel trouwens voor waarschuwt, toetsen aan het woord van God. Ja, onsterfelijkheid, daar begon ik al over, onvergankelijkheid, is nou juist de kostbare vrucht van het verlossingswerk van Christus. Onsterfelijkheid, onvergankelijkheid heeft Hij aan het licht gebracht. En Hij wil dat geven in de opstanding aan de gelovigen. Dat is wat de Bijbel predikt. De Bijbel zegt juist dat de mens van nature geen onsterfelijkheid bezit. Lees dat maar in 2 Timotheus 1, vers 10. 2 Timotheus 1, vers 10. Maar we lezen dat Christus iets wat een mens van nature helemaal niet heeft aan het licht heeft gebracht. Die onvergankelijkheid. In 2 Timotheus 1 vers 10 daar lezen we. Doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland Christus Jezus. Die de dood van zijn kracht heeft beroofd. En onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Ja. Hij is in feite de eerste mens die onvergankelijk, onsterfelijk leven aan het licht bracht in zijn opstelling. Ja, zult u zeggen, maar er zijn toch allemaal in de Bijbel andere mensen geweest die zijn opgestaan uit het graf. Ja, jongeling van Nain bijvoorbeeld. Of Tabitha, of Lazarus, of als we naar het Oude Testament gaan, weet u wel, dat jongetje waar Elia zich overheen boog, hè, van die weduwe, die werd toch ook weer, die stond toch ook weer op. Ja, mag ik vragen, leven die mensen allemaal nog? Nee, die zijn later allemaal wederom gestorven. Ze kwamen terug in hun natuurlijk leven. Maar kwam Jezus Christus terug in zijn aardse leven? Nee. Hij had een verheerlijk lichaam. Hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En hij heeft de dood van zijn kracht beroofd. Daarom is de opstanding van Christus als eersteling uit de doden zo bijzonder. En zo anders dan al die andere opstandingen die je voor hem in de Bijbel vindt. Onsterfelijkheid is iets wat Christus heeft verworven. Houd ook goed vast dat onsterfelijkheid geen eigenschap is van God. Zoals sommigen denken. Dat vinden we niet in de schrift. God zelf staat boven sterfelijkheid of onsterfelijkheid. Maar als Paulus spreekt over de Heer Jezus, hè, die straks zal verschijnen, dan zegt hij in 1 Timotheus 6, zoek maar op, 1 Timotheus 6, vers 15, en daar heeft hij het dan over Christus als de koning der koningen en de Heere der heren, zegt hij in vers 16, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht woont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Jezus Christus, de koning der koningen en de Heere der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft. Hij heeft die onsterfelijkheid verworven. Hij heeft die onsterfelijkheid aan het licht gebracht. Hij heeft de dood overwonnen. En degene die de macht over de dood had, de duivel, die doet hij te niet. Zo openbaart hij zich ook aan Johannes op Patmos. Zie, ik ben dood geweest. En ik leef. En wat heeft hij bij zich? De sleutels van de dood en het dodenrijk, het graf. Paulus zegt heel duidelijk dat Christus alleen onsterfelijkheid heeft. De mens heeft in zichzelf geen athanasia, onsterfelijkheid. Alleen de Heer. En in een opstanding zal ook niet iedereen die onsterfelijkheid ontvangen. Alleen hij ontvangt onsterfelijkheid. Die deel heeft aan de opstanding ten leven. Hij die deel heeft aan de opstanding ten oordeel, die ontvangt geen onsterfelijkheid. Die kan opstaan zoals een Lazarus opstond. Lazarus bij zijn opstanding ontving geen onsterfelijkheid. De jongeling van Nain ook niet. Tabitha ook niet. En ook die mensen die je kan vinden in het Oude Testament ook niet. Die zijn allemaal weer teruggekeerd in hun aardse leven. Daar moeten we wel onderscheid in maken. Er is verschil, laat Paulus duidelijk zien, in 1 Korinthe 15 in opstandingslichamen. Niet al die lichamen zijn gelijk. En hij vergelijkt dat met het lichaam van vogels die vliegen in de lucht. Of met vissen die zwemmen in het water. Of met dieren die lopen op de aarde. Of hij vergelijkt dat met de glans van de zon. Die is niet gelijk aan de glans van de maan en ook niet gelijk aan de glans van de sterren. IJzer en zo zijn ook die lichamen in de opstanding niet allemaal gelijk aan elkaar. Daar moet je wel onderscheid in maken. En ik zeg, niet iedereen ontvangt zomaar onsterfelijkheid. En het onvergankelijke leven wat Jezus Christus aan het licht heeft gebracht. Hij doet de dood wel teniet. Maar dat ligt aan de mens. En daarvoor door de Heer Jezus, die zal het beoordelen in hoeverre hij deel heeft aan een opstanding. En ook daaraan een opstandingslichaam wat daaraan verbonden is ontvangt. Later gaan we daarop in, niet nu. Nou, kom terug, want we gaan dat hele schema door deze winter. Ja, dat maakt nou juist dat hij dus dat onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. Dat maakt die opstandingsdag voor de gelovigen tot zo'n glorieuze dag. Maar Satan probeert die dag dus in feite van zijn glorie te beroven door de mens in het algemeen wijs te maken dat hij alreeds onsterfelijk is, terwijl hij het niet is. Hij is sterfelijk. Christus heeft iets aan het licht gebracht dat er voorheen gewoon niet was. En daarvoor heeft hij de dood van zijn kracht moeten beroven door zelf als zoon des mensen te lijden en te sterven en in die dood te gaan. In dat graf te gaan. Zo heeft hij die dood overwonnen. De Bijbel spreekt nergens van een onsterfelijke ziel. Of van een eeuwige ziel. Of een eeuwigdurende ziel. Nergens beschrijven de schrijvers van de Bijbel de ziel op een wijze onze gedachten geleid zouden kunnen worden naar een idee van onsterfelijkheid. Ja, die bijvoeglijke naamwoorden die erbij zijn verzonnen, die suggereren dat wel, maar dat komt dus in de Bijbel niet voor. Het woord ziel heeft de Nederlandse vertaling van het Hebreeuwse woord nepesh. In het Oude Testament, in het Hebreeuws. En het Griekse woord psyche in het Nieuwe Testament. Nepesh. Dan zult u zeggen, nou, je komt nepesh in de Bijbel tegen en dat vertalen ze dan gewoon door, up, door ziel. Nou, nepesh komt in het Oude Testament 751 maal voor. En we gaan natuurlijk alle 751 teksten na. Of zullen we dat maar niet doen? Nou, dat mag u zelf thuis doen aan de hand van een concordantie. Je moet wel een Hebreeuwse concordantie hebben. Of een online bijbel of zoiets dergelijks. Maar dat kan je doen. Maar als je dat doet, dan ontdek je dat het woord nepesh in de NBG-vertaling niet twee door twee andere woorden is vertaald. Of door drie, of vier, of vijf, of zes, of zeven, of acht, of negen, of tien. Maar dat het door 76 verschillende woorden wordt vertaald in de NBG. Dat is misschien toch wel iets te veel van het gebed, nietwaar? Ja. Wat is dan nepesh? Want die vertalers hebben het er blijkbaar toch wel moeilijk mee. Als de auteur van de Bijbel steeds zegt nepesh, nepesh, nepesh. En wij gaan 76 maal anders vertalen van die 751 keer dat het voorkomt. Dan is het begrip van ziel toch blijkbaar een moeilijk begrip. En laten we wel zijn, als we hier zo zitten, en we denken dan na over het woord ziel, wat is nou een ziel, dan zitten we daar toch wel een beetje mee. Ja, om de Bijbelse betekenis van de pesh, ziel, te ontdekken, is het goed om te letten waar het in de Bijbel in het begin gaat voorkomen. Want meestal, waar het in de Bijbel voor het eerst voorkomt, krijgen we een heel goed idee wat de Bijbelse betekenis daarvan is. Vaak wordt al in het begin een definitie van ons gegeven. Nou, de allereerste keer dat het voorkomt in de Bijbel is in Genesis 1, direct al. Eerste hoofdstuk, gaan we naartoe. Genesis 1, vers 20. Genesis 1, vers 20. En u hebt vast allemaal, of bijna allemaal, de NBG-vertaling bij u. Dan lees ik voor uit de Statenvertaling. En lees u gewoon even met mij mee. En dan moet u opletten wat volgens u dan het best is en wat de NBG-vertaling vertaalt en wat de Statenvertaling vertaalt. Genesis 1, vers 20. Statenvertaling. God zeide dat de wateren overvloedig voortbrengen een gewemel van levende zielen. Bij u staat van levende wezens. Maar in de grondtekst staat een tekst. Van levende zielen. En de Statenvertalers die vertalen het ook zo. En het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En God schiet de grote walvissen. En alle levende, wemelende ziel. En bij u staat weer levende, alle krioelende, levende wezens. Waar staat in de pers? Ziel. Ja, dit zijn de eerste twee keer dat in de Bijbel de pers ziel voorkomt. En de G zegt wezen, Statenvertaling ziel. Het laat ons dus zien dat alle wemelende wezens, of het nou vissen zijn in de zee, wat voor dieren het ook zijn, ja, dat zielen zijn. Heeft u een goudvis in een kom? Dat is volgens de Bijbel een ziel. Zij hebben niet een ziel. Zij zijn een ziel. En dat is fundamenteel iets anders. Je kan geen zieltje ontdekken in dat goudvisje. Hij is een ziel. Verder kijken. Genesis 1, vers 24. Wederom de pesh. En hier lees ik Statenvertaling. En God zeide, de aarde brengen levende zielen voort naar hun aard. Vee en kruipend en wild gedierte aarde naar zijn aard. En het was al zo. Ja, u heeft ongetwijfeld weer wezen staan. Denk ik zelf niet. Ja. De pers. Dus in feite, ik heb zelf twee honden. Twee golden retrievers. Ja, dat zijn dus twee zielen. Ja. Dus, hoe zit dat dan? De theologie zegt mij altijd dat het verschil tussen de mens en een dier is dat ik een zieltje heb en dat een dier geen ziel heeft. Maar dat klopt dus niet, want alle vissen in de zee worden in de Bijbel direct al zielen genoemd. En al het vee en al het kruipend gedierte op de aarde, ook bij ons, worden genoemd zielen. Dus dat klopt niet. In vers 30 van Genesis 1 komt ziel weer voor. Genesis 1 vers 30. En ik lees u mee in de NBG. Maar aan al het gedier der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt waarin ziel is, leven is, geef ik al het groene kruid tot spijze. En het was al zo. God gebruikt hier nepesh voor alle dieren, alle vogels en alles wat op de aarde kruipt. Alles waar leven in is, waar ziel is. Nog steeds is het niet gebruikt voor de mens. Dat vinden we voor het eerst in Genesis 2 vers 7. En daar lees ik voor Genesis 2 vers 7 en ik lees uit de Statenvertaling. En de Heere God had den mens geformeerd uit de stof de aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Toen de mens de adem des levens van God ontving, het leven ontving, werd hij ook een ziel. Zowel mens dus als beest worden beschreven als levende zielen. Kai nepesh, levende zielen dus. Bij de schepping. En zijn dus wat dat betreft helemaal gewoon gelijk aan elkaar hoor. De Statenvertaling is dus veel consequenter in zijn vertaling. En laat die belangrijke overeenkomst tussen mens en dier niet zomaar ongemerkt voorbij gaan. En net in het geval van dieren kunnen wij dus van de mens zeggen, niet dat hij een ziel heeft, maar dat hij een ziel is. Want hij heeft niet alleen leven, maar hij is leven. Een levend wezen. Een levend krioelend schepsel. Dit wordt verder door Job natuurlijk, want Job die speelt hier toch wel de hoofdrol. Door Job ook prachtig naar voren gebracht. In Job 12. In Job 12. Want Job die merkt op, Job 12 vers 9 en vers 10. Dan zegt hij, wie onder deze allen weet niet dat de hand des Heren dit doet, in wiens hand de ziel is van al wat leeft en de geest van iedere sterveling. Kijk, als wanneer ziel in de Bijbel ook wordt begrepen als leven, dan is daar geen probleem in het verstaan dat zowel mens als dier dit volledig bezit. De schrift geeft steeds heel duidelijk aan dat mens en dier levende, krioelende ademende schepselen zijn. Beide zijn levende zielen. Kai nepes. Beide zijn dus ziel. En wat hebben mens en dier nou gemeenschappelijk? Nou, als ik het mes zet in een dier, of het mes zet in een mens, wat vloeit daar direct uit? Bloed. Bloed. En waar geeft de Bijbel nou zo'n nadruk op in de verkondiging van de evangelieboodschap? Het is een bloedig evangelie. Bloed. Het is geen boodschap waar bloed niet in voorkomt. Als er een boodschap wordt verkondigd waar geen bloed in zit, dat is het evangelie van Kain. Die ook een altaar bouwde en daar offerde wat hij van het land had. Maar wat was het verschil tussen het offer van Kain en het offer van Abel? Abel begreep, je had begrepen van Adam en Eva, dat er bloedstorting voor nodig was. Anders is er geen vergeving. Bloed, daar wordt door God zo'n bijzondere betekenis aan gehecht. Het was zelfs zo dat na de zondvloed, toen Noach en zijn familie op die gereinigde aarde kwamen, dat er werd gezegd dat zij nu voortaan alles mochten eten, ook de dieren. Alles wat zich roeit, wat leeft, zal u tot spijze zijn, zei God. Maar wat zei God daarbij? In Genesis 9, alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zoek dat maar op, Genesis 9 vers 4, zult gij niet eten. Zoek maar op, Genesis 9 vers 4. God geeft dus ten aanzien opeens, ten aanzien van dat de mens na de zondvloed alles mocht eten, ook vlees, gaf hij een bijzondere instructie. Dat vlees met nepesh erin, met ziel, het bloed, dat men dat niet mocht eten. Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten. He? Genesis 9 vers 4. God verbood dus Noach en zijn familie om vlees te eten met bloed er nog in. God stelt dus symbolisch bloed, leven, nepesh, ziel aan elkaar gelijk. Hij wilde dat Noach en zijn familie zouden begrijpen dat bloed in feite het leven vertegenwoordigt. En dat in feite heen wijst naar het geven van het leven, het geven van het bloed van de losser, de Heere Jezus Christus, die zijn eigen leven gaf ten koste van de mens. Het is al zo zwaar steeds in de Bijbel, want door de hele Bijbel heen wordt dat maar herhaald. Ga je bijvoorbeeld naar de Handelingen toe, dan lees je op een gegeven ogenblik dat heidenen in die handelingen tot geloof in de Messias komen. En dan ontstaat de vraag of zij ook de wet moesten houden. Want de wet voor Israël luidde, bijvoorbeeld ik lees u voor uit Deuteronomium 12, houd er echt aan vast dat gij geen bloed eet, want het bloed is de ziel en gij zult de ziel met het vlees niet eten. Gij zult het niet eten, gij zult op de aarde uitschieten als water. Deuteronomium 12, vers 23 en 24. En toen was de vraag, moeten nou de heidenen zich ook houden aan de gehele wet? En het apostelconvent in Handelingen 15 aangeweid om die vraag te beantwoorden. En wat kwam eruit? Die gelovige heidenen, die hoefden helemaal zich niet te houden aan de wet, behoudens, onder andere, dat ze niet mochten eten van het verstikte. Van vlees met bloed erin. Met psuche erin. Met nepesh erin. Wanneer dus het bloed van een dier op de grond wordt uitgegoten, dan wordt dus figuurlijk zijn ziel, zijn leven uitgestort. Bloed vertegenwoordigt dus het leven dat God aan zijn schepselen heeft gegeven. En vanwege zijn symbolische waarde, uit respect voor het leven, en uit respect ook voor de bloedstorting, het geven van het leven van de heiland in de dood, waarin hij onvergankelijk leven aan het licht bracht, uit respect daarvoor mag het bloed niet worden gegeten. Vlees met bloed er nog in, het verstikte. Ja. Deze nauwe verwantschap van bloed zie je dus heel duidelijk in al die dierlijke offers. Die in de tabernakel en later in de tempel werden gebracht. Waar in feite het leven werd geofferd als een voorafschaduwing van de bloedstorting van de Heere Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Zonder het vergieten van zijn bloed zou er geen vergeving van zonde kunnen zijn. Ik denk ook, als u de vraag zou stellen, moeten wij bloed eten? Dan denk ik dat voor ons, ondanks dat wij niet in het Nieuwe Testament geconfronteerd worden, dat er nou specifiek aan de gemeente van Christus een bericht staat dat wij geen bloed moeten eten. Maar ik denk wel dat we het verstandig gaan doen. Als we zo het hele getuigenis zien van God door de Bijbel heen, om dat niet te doen, en in feite dat niet te doen, omdat je dan ziek zou worden ervan, want dat speelt helemaal geen rol. Het heeft een symbolische waarde, omdat het heen wijst naar het offer van Jezus Christus. Omdat het zo bijzonder is, dat zo in het licht te stellen, dat wij de verstandig gaan doen, als je dat allemaal ziet, om dan ook geen bloed te eten. Ja. Maar is dat in de praktijk niet eenvoudig, want u zult zeggen, ja, bloedworst, hè, dat is zo te zien bij de slager. Hè? En een biefstukje enzovoort, hè, dat is ook nog wel te zien. Maar, ja, er zijn ook heel veel producten waar wij het helemaal niet van zouden verwachten. Maar in het slachthuis, daar wordt echt van dat dier, dat wilt u niet weten, maar hij wordt van hoofd naar zijn voedsel, hij wordt compleet gebruikt, overal gehoord, ze gooien niks weg. Ze gebruiken alles, ook zijn bloed. En als je weet waar bloed allemaal in wordt verwerkt, in welke producten het allemaal terechtkomt, dan wil je het niet weten. Zoveel. En dat weten wij ook niet. Soms hoor je dat van producten, als die van bloed worden gemaakt, dan denk je, wordt dat van bloed gemaakt? Ja, van meel en bloed, ja, kunnen ze heel veel doen. Tegenwoordig in deze industrie. En er is heel wat etenswaren te koop in de winkel, waar ik geen eens van weet. Dus in de praktijk is dat heus niet eenvoudig. Maar ik denk wel, waar het voor ons duidelijk is dat we er uit respect voor de bloedstorting van Jezus Christus, uit respect voor het leven, zoals God dat laat zien in zijn woord, dat er ondanks dat het geen wet voor ons is, er verstandig aan doen, dat niet te doen. Aan de andere kant moeten we ook niet te ver doorschieten hierin. Dat we met een heel verkeerd begrip van ziel opeens zeggen, ja, maar ik wil geen bloedtransfusie. Er zijn ook christenen die zeggen, ik wil geen bloedtransfusie. Dat doen ze allemaal op grond van deze teksten. Er zijn ook richtingen waar het heel duidelijk verpredikt wordt. En dat ze daar heel duidelijk tegen zijn. Maar ja, bij bloedtransfusie, wat geef je in feite door aan de ander? Je geeft aan de ander door ziel. Wat is ziel? Leven. Je geeft het leven aan de ander. En iemand die een slagadelijke bloeding heeft en die leegbloedt, als hij niet gauw bloed krijgt, leven dus van een ander, wat doorgegeven wordt, krijgt, dan sterft hij. Zo geeft ook de moeder met haar eigen bloed, wat vloeit in feite, ook door het ongeboren kind heen. Ze geeft dat leven op die manier aan het kind door. Dat is dus het beeld. En het is niet zo dat door het bloed opeens, wat men dan denkt, een deel van het zieltje wordt doorgegeven. Dat zonden bijvoorbeeld overdraagbaar daardoor zijn of zo. Dat soort gedachten, dat hoef je daar helemaal niet aan te verbinden. Dat speelt ook helemaal geen rol. Het is zo, als ik bloed van iemand krijg en hij is een misdadiger, dan weet je ook opeens geconfronteerd wordt later met zijn misdaden. Maar door een verkeerd begrip te hanteren van het woord ziel en dat te projecteren op deze teksten, weigert men soms in richtingen, christenen, om bloedtransfusie toe te laten. Maar dat speelt dus geen enkele rol. In het volgende voorbeeld wordt een pers in een iets andere strekking gebruikt. Het laat dan zien dat mensen die dus een ziel zijn, en dus die ook ziel hebben, leven hebben, als totale mens als in de Bijbel gerefereerd wordt als aan zielen. Zo kan je bijvoorbeeld lezen in, ik lees het maar voor, dat hoef je niet op te zoeken, Genesis 46 vers 15. Dit waren de zonen van Lea, die zij aan Jacob gebaard heeft, in Padan Aram, benevens zijn dochter Dina. Het gehele zielental, de pes, van zijn zonen en dochters was 33. Zo, aangezien ik het niet meer. Het gehele zielental, de pes, het aantal zielen. Zo leest u ook bijvoorbeeld dat 70 zielen naar Egypte trokken, samen met Jacob. Dat kunt u lezen ook in Deuteronomium. Het is dus, het aantal zielen is dus te tellen. En nogmaals, wij zijn een ziel. En die zielen zijn te tellen. En we zijn vandaag ook met zoveel zielental bijeen. Maar volgens de Bijbel hebben wij ook deel aan ziel. Wij zijn ook ziel. Wij hebben ook leven. We zijn een levende ziel. En als je dan sterft, ben je dan nog een ziel? Nee, dan hou je in feite op om een levende ziel te zijn. Je vergaat tot stof. De dood treedt in. Snap je dat? Omdat ziel, omdat ik ziel ben, omdat ik deel heb aan leven, en ik ook als ziel geteld kan worden, wordt het ook gebruikt als persoonlijk voornaamwoord. Zoekt u eens op Genesis 27 vers 4. Dan leest u weer mee in de NBG-vertaling. En dan lees ik uit de Statenvertaling. Daar staat in Genesis 27 vers 4... Bij u beginnen met: bereid mij dan een smakelijk gerecht zoals ik het gaarne heb. En de Statenvertaling zegt: maak mij smakelijke spijzen zoals ik die gaarne heb. En breng ze mij opdat ik eten, opdat mijn ziel u zegenen eer ik sterf. En u hebt, dan zal ik u zegenen eer ik sterf. In de NBG staat ik. In de Statenvertaling mijn ziel. Ja, mijn ziel. Als u dat in de Bijbel tegenkomt, wil dat niet zeggen dat dat er ergens in mij een apart zieltje is. Nee, die ziel, dat ben ik zelf. En je kan natuurlijk best wel vertalen, dat is iets vrijer vertaald dan de NBG-vertaling, met het woordje ik. Ik en mijn ziel, ja, het zijn synoniemen van elkaar. Mijn ziel, dat ben ik helemaal, dat ben ik. Je kan niet ergens in mij iets vinden, wat een zieltje is. Vader Jacob hier, die zijn zoon Esau wilde zegenen. Die een beetje in het oogje was genomen door zijn broer. En erachter kwam dat het eerste geboorterecht en die zegen al gegeven was aan ene hielenlichter. Nou, die kwam er hier achter bij Isaac. Dat aan Jacob die zegen al gegeven was. En Isaac die gaf dan zijn zoon Esau zegenen. En hij zegt: ik zal u zegenen. Mijn ziel zal u zegenen. Ik doe dat. Het is niet zo dat het zieltje van Jacob dat deed. En Jacob zelf niet. Zo is de situatie niet. Ja, dit is een voorbeeld van beeldspraak in de Bijbel. Een figuur. Synekdoche wordt dat genoemd. Met een moeilijk mooi woord. Dan wordt een aspect genomen van iets. Ten aanzien van het geheel. Hè. Zo lees je steeds. Dat of de vertaling zegt: mijn ziel weigert. Mijn ziel haat. Mijn ziel zal wenen. En dat je in de andere vertaling leest. Ik weiger. Ik haat. Ik zal wenen. Maar dat is niet het is niet te onderscheiden. Het is de persoon zelf. Als je gaat naar Psalm 94, zoek dat maar eens op. Psalm 94, vers 17. Dan zegt de psalmist in 94, vers 17. Indien de Heere mijn hulp niet was geweest, mijn ziel zou bijna in de stilte gewoond hebben. Ja, als je onbekend bent, eigenlijk met wat dat hier dus die beeldspraak wordt gebruikt, waarbij je ook de hele figuur als het persoonlijk voor een woord kan nemen. Ik zou bijna in de stilte gewoond hebben. Dan zou je denk ik een gedachte kunnen krijgen die steun lijkt te geven, alsof er nog een apart zieltje is wat dan in de stilte zou wonen. Ga ik ook bedoelen. Dan zou je het idee kunnen hebben dat in het geval van Isaac, dat Isaac een apart zieltje zou bezitten die Esau zou hebben gezegend. Nee, het is steeds de gehele Isaac die zegent. En hier de psalmist, die zegt, ja, dan zou ik in de stilte hebben gewoon. Ik zou gestorven zijn. Het is wel mooi bij de NBG-vertalers, dat de NBG-vertalers steeds vertalen met het idee dat wij als mens een apart zieltje hebben. En de ene keer, als het hun goed uitkomt in die visie, vertalen zij met mijn ziel. En de andere keer, als het hun niet zo goed uitkomt, dan vertalen ze door ik. Ik laat u daar wat voorbeelden van zien. Ga eens naar Numeri. Numeri 23, vers 10. Numeri 23, vers 10. En waarom vertalen ze daarna opeens weer ik, terwijl er eigenlijk in de context nepesh wordt gebruikt. Nummer 23 vers 10, daar staat, sterven ikzelf, en ikzelf is nepesh, mijn ziel, sterven ikzelf de dood der oprechte, en zij mijn einde daaraan gelijk. Ja, maar als de staat, als de NBG-vertalers zouden vertalen, sterven mijn ziel de dood der oprechte, dan zou je opeens hier een tekst hebben waar staat dat de ziel kan sterven, dus dat de ziel sterfelijk is. Maar de traditionele leer in de kerk is dat we een onsterfelijke ziel hebben. En dat we een zieltje hebben, dus dat past niet, dus dan maak je hiervan ik. Sterven ikzelf de dood der oprechte. En niet sterven mijn ziel, de dood der oprechte. Want dat komt helemaal niet goed uit in de theologie. Begrijpt u de vertaling? Gaat u ook eens naar Genesis 37, vers 21. Genesis 37, vers 21. Daar staat, toen Ruben dit hoorde, wilde hij hem uit hun hand redden en zeide, laten wij hem niet doodslaan. Ja, maar daar staat, niet laten wij hem niet doodslaan. Daar staat, laten wij zijn ziel niet doodslaan. Ja, maar dat kan ik niet vertalen hoor. Want als dat er staat, dan zou je een ziel kunnen doodslaan. Ja, maar dat staat er wel. Want ik ben helemaal een ziel. Ik heb geen ziel. Ik ben een ziel. En die ziel kan doodslaan. Maar dit soort vertalingen waar steeds wordt vertaald naar de leer die men voor ogen heeft, weerhoudt dus de lezer, u ervan en mij ervan, in het Nederlands, om eigenlijk te weten wat daar staat. Want ze zijn niet consequent. De ene keer doen ze het met ik, als het er goed uitkomt, zo'n voornaamwoord. En dat mag ook, want het is bijbels, het is beeldspraak misschien, het is niet altijd fout. Maar er staat een pers, er staat ziel. Kijk ook eens naar Genesis 9. Genesis 9. Genesis 9 vers 5 en 6. Genesis 9 vers 5 en 6. En ik lees uit de Statenvertaling. En er vallen toch wel een aantal dingen op. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uw zielen eisen. Van de hand van alle gedierte zal ik het eisen. Ook van de hand des mensen. Van de hand eens iegelijken zijns broeders zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Steeds wordt hier wel degelijk gebruikt, gesproken in de grondtekst over zielen en over ziel. Er wordt geen verschil gemaakt tussen de zielen van de dieren of de ziel des mensen. Nou, ik kan nog heel wat voorbeelden geven, maar dat zal ik overslaan. Dat kunt u later uitgebreid lezen in de brochure die uitkomt. Als ik lees bijvoorbeeld Genesis 19 vers 17. Genesis 19 vers 17. Dat is dan bij Lot. Die moet vluchten. Hij wordt er engelen gewaarschuwd. En Lot met zijn gezin wordt dan buiten de stad geleid. En de engelen, die raden hen dan aan te rennen van hun leven. Vers 17. En zodra zij hen naar buiten geleid hadden, zei de een van hen: vlucht, om uw ziels wil. Zie niet om en sta nergens in de streek stil. Vlucht naar het geberg totdat gij niet verdelgd wordt. Je ziel ziet hier, hij moest leven om zijn ziel te redden. Om hen te redden, om zichzelf te redden. Zijn leven ook. Bijvoorbeeld Jefta. In Richteren 12, u mag het opzoeken. Richteren 12 vers 2, nog zo'n voorbeeld van de pesh. Die zet letterlijk zijn pesh, zijn leven, zijn ziel op het spel. En staat in Richteren 12 vers 2, maar Jefta zeide tot hen: ik en mijn volk hadden een hevige twist met de Ammonieten. Toen riep ik u, maar gij hebt mij niet uit hun macht gered. Toen ik zag dat gij niet de redding kwaamt, heb ik mijn ziel op het spel gezet. En ben ik tegen de Ammonieten opgetrokken en de Heere heeft hen in mijn macht gegeven. Je ziet, de pes is dus het hele leven. En Jefta heeft letterlijk zijn ziel, zijn leven op het spel gezet toen hij tegen die Ammonieten optrok. Hè? Hij vreesde ook zijn ziel, zijn leven te verliezen in die dodelijke confrontatie. Ja, ziel wordt ook gebruikt in nummer 19. Nog een voorbeeld. Nummer hoofdstuk 19. Vers 13. En het wonderlijke is, dan gaat men hele andere woorden gebruiken. Omdat het natuurlijk niet past in nummer 19 vers 13 ziel te gebruiken, nepesh, rechtstreeks te vertalen, want ja, dat zou voeding geven aan het idee dat de ziel zou sterven. Maar er staat eigenlijk in vers 13, ieder die een ziel, enig mens die gestorven is, aanraakt en zich niet ontzondigt, verontreinigt de tabernakel des Heren. En ze vertalen lijk, maar staan de pers, ziel. Ja, dat komt natuurlijk niet goed uit met de leer. Ze ook in Leviticus 21, zoek maar op, Leviticus 21 vers 10, wat ook daar gaat over een priester die geen lijk, geen ziel, geen gestorven ziel mag aanraken. Dat staat in Leviticus 21 vers 10. En de priester die de hoofd is onder zijn broeders, op wiens hoofd de zalfolie is gegoten, en die men gewijd heeft door hem de heilige klederen aan te trekken, zal zijn hoofdhaar niet los laten hangen en zijn klederen niet scheuren. Bij geen enkele ziel zal hij komen. Dat hebben we vertaald doden. Maar er staat een pes, er staat ziel. Zo kan ik vele voorbeelden geven, want een pes wordt 13 maal in zo'n verband in het Oude Testament gebruikt. Maar steeds verdoezelen die vertalingen, steeds dat daar eigenlijk ziel staat. En ze gaan invullen, lijk, doden, gestorvenen enzovoort. En natuurlijk als je zo met het woord omgaat, ja, dan kom je op 76 verschillende vertalingen van het woord nepesh in de Bijbel. Maar toch is het niet consequent vertalen. En leidt er niet toe dat wij als gelovigen een goed beeld krijgen van wat het woord ziel nou eigenlijk betekent. Ik hoop dat is blijven hangen. Dat wij als mens geen zieltje hebben. Maar een ziel zijn. En dat als de adem des levens, en ik adem nog steeds, en als ik een koude lepel voor mijn mond houd, dan beslaat hij. En als iemand daar ligt op de grond en je denkt, nou, gaat het wel goed met hem. En je pakt zo'n koude lepel en je houdt het boven, dan denk je, hey, hij ademt nog. Er zit nog leven in. Maar geeft hij de adem des levens, geeft hij de geest, dat is eigenlijk het onderscheid tussen ziel en geest, hoewel die twee heel dicht bij elkaar liggen en in elkaar grijpen. Want zo eenvoudig is het allemaal niet. Maar laat het maar eenvoudig ons voorstellen. Dan geeft hij de geest. En ja, wat gebeurt er met die totale mens, met die ziel? Dat is een gestorven ziel, zoals die ook wordt gebruikt. Hier vertaalt men het woord lijk of het woord doden. En die wordt neergelegd in het graf. Onsterfelijkheid heeft die ziel dus niet. Een ziel kan sterven. Die totale mens sterft. Hij ligt in zijn graf. Ga je natuurlijk leren. Dat de mens een apart zieltje heeft. Een onsterfelijk zieltje. En dat wat ingegeven wordt. De Griekse filosofie. Dat ingegeven wordt door het heidendom. Hè? Dat ingegeven wordt door Satan. Gij zult geen zin sterven hoor. Gij zult als God zijn. De dood is een bevrijding uit de kerker. Het lichaam. En je gaat daarin geloven, ja. Nou wel wezen, als je dat als uitgangspunt in de theologie neemt, dan leidt dat er natuurlijk toe. Dat je zegt, ja, dan van een gelovige die sterft, waar gaat zijn onsterfelijk zieltje heen? Nou, naar de hemel. En waar gaat dan het zieltje van een ongelovige heen? Ja, naar de hel. En dan gaan we Bijbelse argumenten verzinnen en teksten aanhalen die we daar onderschuiven. Maar we zijn er bij het begin begonnen en laten zien, ik hoop dat u dat ziet, dat onsterfelijkheid de mens niet bezit en dat God gelijk heeft. Gij zult stervende sterven. God sprak de waarheid en Satan echt spreekt de leugen. En uit die leugen is heel wat filosofie voortgekomen die niet klopt en de haak staat op de schrift. En we kunnen dan de Bijbel gaan verdraaien met vertalen om het naar onze ideeën te krijgen. Maar dat lukt niet. Dan ga je tegen de Bijbel zelf in. En ik hoop dat u ziet dat het Christus is. Die door vlees te worden. dat hij de dood van zijn kracht heeft beroofd. En dat hij de duivel die de macht over de dood had, zal te niet doen. En dat hij onvergankelijk, onsterfelijk leven aan licht heeft gebracht. En dat in de opstanding lees je dat het vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen. Dat het sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen. Hij heeft iets aan het licht gebracht. Wat hij alleen bezit. Zegt Paulus in 1 Timotheüs 6. Geen schepsel op aarde bezit dat. Alleen hij. Hij heeft dat aan het licht gebracht. Daarom is die opstanding van Christus uit het graf zo ongelooflijk bijzonder. Dat hij de dood heeft overwonnen. En als je dat allemaal ziet. Dat ook de mens bij zijn sterven nergens anders heen gaat dan normaal liter in het graf. En daar moeten we op ingaan hoor, die woorden, want je komt dodenrijk tegen, in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, je komt hel tegen, allemaal Griekse woorden, Hebreeuwse woorden, hoe zit dat dan? Gaan we ook zaagwagen bestemd dan? Oh, maar moeten we wel checken wat we leren? We kunnen niet zomaar voor, oh, dat zal wel zo zijn. Nee, zo werkt dat niet. We zullen het moeten toetsen, wat we menen aan het woord van God, want anders gaan we mis en het heeft consequenties hoor. Ik kan me menige keer herinneren dat ik een keer in een evangelisatieactie betrokken was. En dat iemand tegen me zei, nou ik ben zoveel deuren langs geweest met volderen. En ik heb ze uitgenodigd om in de tent te komen, in de evangelisatie samenkomst te komen. Nou, er waren mensen bij die wilden absoluut niet. Die komen, nou die mensen gaan allemaal reddeloos verloren. Als je niet tot de gemeente van Christus behoort, dan is het over voor je. En als je zo'n beeld hebt van de wereld, laat wel wezen, hoeveel mensen zijn er nu op aarde die werkelijk alleen maar de Heere Jezus Christus kennen? Voor een zuster zijn we een handje vol. En zouden werkelijk heel deze wereld, want we spreken, en als we nu, wij zijn Nederlanders, hè, we zijn tegenwoordig met vakanties, trekken we heel de wereld over. Nou, dan kom je toch in heel wat landen die enorm groot zijn, wel miljarden mensen leven. Dan gaan die allemaal zomaar. Zou die reden Christus zo daarmee omgaan? Of geeft de Bijbel daar ons andere antwoorden op dan de theologie ons wil doen geloven? Ik denk het wel. Dat moeten we onderzoeken. Maar ik hoop dus blijven hangen dat Christus dus die onsterfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En dat dat zo geweldig en zo fenomenaal is. En als u dat ziet, dat hij dat aan ons geeft. Die onsterfelijkheid aan ons wil geven. En dat er iets bijzonders wordt gesproken over een uitopstand die uit de doden is. En dat Paulus opeens zegt dat hij verlangt heen te gaan en bij Christus te zijn. En dat hij zegt dat is verreweg het beste. Dan opeens gaat hij begrijpen dat als normaal ieder mens sterft en in het graf ligt. En daar moet wachten tot de opstandingsdag. Dat die uitopstanding uit de doden die speciaal een hoop is voor de gelovigen van vandaag. Dat het wel een hele bijzondere hoop is. Maar ja, vaak wordt van die hoop alle glans weer ontnomen doordat de mens wordt wijsgemaakt. Hij is al lang onsterfelijk en hij leeft toch al voort enzovoort enzovoort. Ja, maar zo is het niet. Ik hoop, broeders en zusters, dat we het geduld kunnen opbrengen en met elkaar kunnen blijven kijken naar die Bijbel. En die teksten verder kunnen onderzoeken die daar allemaal verband mee houden. En nu zult u wel vragen hebben. Dat weet ik wel. U zult wat vragen hebben. En hoe zit dat dan met die rijke man en die arme Lazarus? En u zult wat vragen hebben. En die Saul die ging op bezoek bij een vrouw in Endor. En daar was opeens een Samuel toch die daar verscheen. Hoe kan dat? En de Heer was op toch de berg der verheerlijking. Samen met Petrus enzovoort. En wat zag Petrus? Hij zag opeens, hij zag Mozes en Elia. Die was met die eens in gesprek. Hoe kan dat, meneer van Zuiderkop? Nou, zo kan ik een onderteam verzinnen. Als u tijd hebt, dan kunnen we straks nog wel doorgaan. Maar u begrijpt dat ik op al deze punten, zonder gekkigheid, zullen we wel op moeten ingaan. En we zullen ook op de zaterdagen ook apart bij die hoofdstukken in de schrift moeten ingaan. Ze zijn daar al met elkaar het overleggen de antwoorden op. Ja. Goed, we gaan straks over naar de vraag.
Goed, laten wij zullen we nog iets zingen en dan pauzeren.
Lied 44, Johannes de Heer. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
Opwekking.
Lied 44, opwekking.
Dat, want dat was het bloed wat sapper, het was het vlees wat sapper.
dat heb je bij Dietrich eigenlijk ook. Dat is ook een grote vertoning vaak zeer doorgaan. Hoewel ze wel in slachthuizen normaal toch dat ze weglopen. Maar vaak worden in allerlei producten worden weer
ja,
maar
ik denk dat
de
joden
ook
niet zo
veel.
Nee.
Dus kennelijk dat het toch weer.
Ja, het is echt voor de dieren,
het is offers. Het heeft voor
Balwijk
het grote offer van Christus.
Ja.
Ja. Echt een dieren. En gisteren, ja, stelde daar een symbool werd ook geen offers.
Die hadden in het natuurlijk ook een wist dat toen ik het had over de Heilige Geest, dat het daar misschien nooit een lidwoord voor stond. Maar dat is iets gezegd, hè, want er staat soms een lidwoord voor en dan is het de persoon, de Heilige Geest. Hè.
Als dat er staat, is het vaak de persoon van God de Heilige Geest.
Ja.
En zonder lidwoord is het heel vaak. Maar ja, het gaat niet in alle gevallen op. Maar dat heb ik ook wel geschreven. Maar het merendeel, zelfs in 99% van de Bullinger heeft er trouwens een prachtig boekje over geschreven. Alleen daarover, over het onderscheid van die alles in het Nieuwe Testament. Over en al die verschillende uitdrukkingen die er in het Grieks staan, die legt hij dat allemaal zo uit. Interessante cultuur is dat.
Wat kunnen wij nog downloaden van jouw website? Komt de Companion Bible, zit er dingen ook?
Nou, ze zijn bezig om de hele Companion Bible, in Amerika zijn ze daarmee bezig, om die helemaal beschikbaar te krijgen, met alle aantekeningen. Ik heb alleen de appendix ooit ingeklopt.
Oh,
die staan hier. En van Bullinger staan er wat boeken op. En van Welf staan er wat boeken op. Er staan heel veel boeken tegenwoordig op.
Ja,
en ze zijn ook in Amerika bezig om al die boeken van Bullinger op het internet te plaatsen. Dus ik wacht rustig af. Als zij er weer eentje hebben, dan neem ik hem over. Ja, want dan verlicht de taak. Ik wil mij wat meer richten op het Nederlands aandachtsgebied, op het Engelse, want daar is gewoon veel voor verhalen. En ik verwijs naar de websites in Amerika die er ook op zijn in Nederland. En Engelsen en Amerikanen, ja, je krijgt ook wel een mail met vragen van Amerikanen, maar ja, geef de Nederlanders toch maar voor.
Hoeveel gaat het op tijd zit hij nou ook opnemen?
Dan weet ik eerst aan, hij is nu zo'n beetje klaar. Oh, hij loopt nog door, zie je. Even kijken.